Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Kleos, dossierbeheersoftware van Wolters Kluwer. Welkom bij een nieuwe aflevering van About Law. Vandaag praat ik met Stefan van der Zanden en Nadine Groeneveld. Beiden zijn advocaat bij de Hoge Raad en werkzaam bij AKD. Met Stefan en Nadine praat ik over de limieten die per 1 april van dit jaar gelden voor de omvang van processtukken in hoger beroep. Deze limieten hebben op veel weerstand gestuit in de advocatuur. Een groep van 20 advocaten is onlangs zelfs een kort geding gestart om het paginaplafond onderuit te halen. Met Stefan en Nadine bespreek ik in deze aflevering hoe de advocatuur in praktische zin om moet gaan met het paginaplafond. En hoe de advocaat ervoor kan zorgen dat hij of zij geen concessies hoeft te doen op juridisch inhoudelijk vlak. En wil je na het horen van deze podcast nog meer weten over dit onderwerp? Lees dan ook het artikel van Stefan en Nadine in het tijdschrift voor procespraktijk. En dan nog dit. Na het opnemen van deze podcast heeft de Raad voor de Rechtspraak op rechtspraak.nl een bericht geplaatst over een aanpassing van het procesreglement voor wat betreft de aanstaande limieten. Kort gezegd komt de aanpassing erop neer dat het Hof wat meer richtlijnen geeft over het verzoek om een grotere omvang toe te staan. Daarnaast geeft het Hof een partij die zich niet houdt aan de limiet de gelegenheid om een verzoek in te dienen om een nadere toelichting te geven. Deze laatste wijzigingen heb ik dus niet besproken in deze podcast met Nadine en Stefan. Mocht je hier meer over willen weten, een link naar het bericht van de Raad voor de Rechtspraak tref je aan in de show notes van deze aflevering. Voor nu veel luisterplezier. Stefan, Nadine, welkom op de podcast. We gaan het vandaag hebben over processtukken, met name over kortere processtukken en limieten op processtukken. Voordat we dat doen, is het voor de luisteraars meestal wel aardig om iets over de gasten te horen. Zou je iets kunnen vertellen over wie je bent en waar je werkt en wat voor praktijk je hebt? Nadine, misschien met jou beginnen?
Dat is goed, dankjewel Bob. Ik ben Nadine Groeneveld, cassatieadvocaat bij AKD. Na mijn studie ben ik, dat is 2009 geweest, eigenlijk direct in de advocatuur gestart. Altijd een procespraktijk gehad. En vrij snel daarna ben ik dat gaan combineren met het schrijven van een proefschrift op het procesrechtelijke onderwerp, de verklaring voor recht. En toen dat af was, was eigenlijk een voor mij een logische stap om te kijken of ik cassatieadvocaat kon worden, omdat daarin wetenschap en praktijk mooi samenkomt. Ik heb het cassatievak geleerd van niemand minder dan Jan Franke en Bert van Schaik. En ik heb vorig jaar de overstap gemaakt naar AKD. En samen met Stefan runnen wij de cassatiepraktijken bij het kantoor. We voeren daarnaast nog procedures bij de feitelijke instanties over verschillende onderwerpen. En een deel van ons werk bestaat ook uit het geven van advies over procedures in hoger beroep die lopen binnen kantoor. Daar vullen wij onze dagen mee. Althans, ik de mijne.
Ja, ja. Stefan, misschien ook aardig om nog even wat over jouw praktijk te horen.
Ja, zeker. Mijn naam is Stefan van der Zanden. Ik ben dus inderdaad ook advocaat bij AKD in Breda. Ik ben daar begonnen in de advies- en procespraktijk in overheidsaansprakelijkheidszaken. Veel onrechtmatige daad. Dus ik heb ook altijd veel geprocedeerd voor de civiele rechter, voor de rechtbanken en voor de gerechtshoven. En op die manier is ook mijn belangstelling voor het burgerlijk procesrecht ontstaan. Ik ben 2 jaar geleden gepromoveerd en daarna was het wel weer tijd voor een nieuwe academische uitdaging. Dus wat Nadine al zei vorig jaar, hebben Nadine en ik daarom de cassatiepraktijk opgezet bij AKD. Waarin we ook, omdat AKD een full-service kantoor is, dus met expertise op bijna alle rechtsgebieden in huis, civiele cassaties doen in de volle breedte van het burgerlijk recht. In de cassatiepraktijk is natuurlijk naar zijn aard veel aandacht voor het burgerlijk procesrecht en de toepassing daarvan door de feitenrechter. En daarmee is er ook veel ruimte voor voor een wetenschappelijke benadering van het recht, wat mooi aansluit bij mijn academische belangstelling. En zoals Nadine al zei, inderdaad behandelen wij civiele cassaties en doen wij daarnaast ook heel veel advieswerk in de hoge beroepsprocedure, maar natuurlijk ook cassatieadviezen.
We gaan het vandaag hebben over procederen bij het Hof en dan met name een wijziging in het procesreglement die denk ik stiekem al een tijdje aan zal te komen, die oplegt dat er een processtuk een maximum lengte mag hebben en dat je daar niet overheen mag. Ik heb daar al eerder een podcast over gewijd met Joshua van der Beek. Althans, een deel van die podcast ging daarover. En dat heeft enorm veel reacties opgeroepen onder luisteraars van de podcast. Ik kreeg daar meerdere reacties op Twitter. En mensen vonden dat eigenlijk een ontzettende onzinregel. Wat voor reacties heeft dit voorstel of deze wijziging van het procesreglement eigenlijk opgeroepen? Hebben jullie daar iets van gezien?
Zeker. Ik heb het idee dat LinkedIn en Twitter redelijk ontploft is. Half december toen de Raad voor de Rechtspraak dit voorstel bekend maakte. Of deze wijziging in de procesreglementen. Wij hebben in het kader van het artikel wat wij hebben geschreven ook wel gekeken van wat zijn er aan opiniestukken verschenen. Er is in FD is er een opiniestuk over geschreven en in het advocatenblad van twee collega cassatieadvocaten. De titel is wel veelzeggend. Het stuk in het advocatenblad heet Limiet aan lengte processtukken dubbele punt 1 april grap vraagteken.
Zo.
Het stuk in het Financieel Dagblad heeft de titel Beperking van processtukken in hoger beroep is onrechtmatig. Dus ja, dat zegt denk ik al wel heel veel over hoe hier vanuit de advocatuur naar gekeken wordt.
Ja.
Daarnaast is er ook behoorlijk stevige kritiek gekomen vanuit de adviescommissie Burgerlijk Procesrecht. Waarin onder andere wordt aangegeven dat de maatregel op gespannen voet staat met de wet en de fundamentele beginselen van het procesrecht. Toegang tot de rechter is in het geding. En dat de invoering eigenlijk zonder een deugdelijke analyse van het probleem en de mogelijke oorzaken en nut en noodzaak van de aangekondigde beperking bij de rechtspleging zijn geconsulteerd. Of tenminste zonder dat de betrokkenen daarbij zijn geconsulteerd. Dus het is buiten de advocatuur omgegaan en dat steekt toch ergens wel.
Stevige kritiek dus inderdaad, denk ik. Misschien is het goed als een van jullie zou kunnen beschrijven wat die beperking dan inhoudt. In welke zin is het procesreglement gewijzigd?
Landelijke procesreglementen worden dus per 1 april 2021 aangepast. Daar komt een artikel bij. Het artikel staat in 2.11 voor het procesreglement voor civiele dagvaardingszaken. En voor verzoekschriftprocedures zit het in artikel 1.1.5 en heeft het een gelijke strekking. Waar het op neerkomt is dat memorie van grieven en de memorie van antwoord mag gewoon per 1 april niet meer dan 25 bladzijden beslaan. In incidenteel appel geldt de regel dat dat niet langer mag zijn dan 15 bladzijden. En ook de opmaak wordt straks aan banden gelegd. Dus je stuk moet een lettergrootte hebben van minimaal 11 punten. Zelfs de voetnoten zijn geregeld. 9 punten moet dat minimaal zijn. En een minimale regelafstand van 1 en de marges minstens 2,5. Dus er blijft weinig mogelijk om nog te sjoemelen met die omvang. En daarnaast, en dat is denk ik voor de praktijk relevant, is er dus de mogelijkheid om door middel van een H16-formulier te vragen om een grotere omvang toe te staan van de processtukken. Als onder andere staat dan in het procesreglement als sprake is van juridische of feitelijke complexiteit van de zaak.
Nou, op dat laatste zullen we denk ik later nog wel even ingaan.
Ja.
Waarom is die regel ingevoerd? Staat daar iets over in het procesreglement of is daar een toelichting op gekomen?
Ja, dat staat kort genoemd in het bericht van de Raad voor de Rechtspraak. Daarin staat vermeld dat de limieten worden ingevoerd om de omvang van de procesdossiers beheersbaar te houden. Verder wordt er gezegd dat door steeds grotere processtukken de behandeltijd per zaak toeneemt, wat leidt tot druk op doorlooptijden. Dus de zaken, men doet er gewoon langer over voordat er een uitspraak is. En te lange processtukken hebben verder volgens de Raad van de Rechtspraak ongewenste gevolgen voor partijen, raadsheer en advocaat. Dus het is volgens de Raad van de Rechtspraak in belang van een ieder om korte processtukken te schrijven.
En ik heb daar zo'n rechter in privé gesproken en die zei ja, er zit natuurlijk iets scheef in het hele model. Want een advocaat wordt eigenlijk beloond voor veel schrijven. Want die heeft eigenlijk een soort een uurtarief waardoor het veel schrijven veel loont. Nou zal het dan niet altijd de reden zijn waar een advocaat lange stukken schrijft. Terwijl een rechter eigenlijk beoordeeld wordt op het aantal vonnissen dat hij schrijft. Ook op de kwaliteit natuurlijk. Dus dat daar sowieso al iets scheef zit in die verhouding. Dat het dan ook niet zo gek is dat die vonnissen en arresten kort zijn, vaak vind ik, vaak te kort, terwijl processtukken zo enorm lang zijn.
Ja, het is interessant dat je dat zegt. Want Stefan en ik hebben in aanloop naar dit podcast hebben gekeken van in hoeverre is dit nu ingegeven vanuit commerciële belangen, hè, de felle kritiek vanuit de advocatuur. En wij hebben ook met elkaar gesproken over de soort van stelregel die we allebei wel kennen, maar waar we niet zo goed van weten van waar komt die nou vandaan. Maar dat als je kijkt naar de declaratie in combinatie met de omvang van een processtuk, dat toch eigenlijk wel gewoon terecht is geworden dat 1 uur per pagina dat geaccepteerd is. Hè? We hebben gekeken naar verschillende websites van advocatenkantoren. En daar zien we ook dat regelmatig op terugkomt. Hè? Dat in het kader van de informatie aan de cliënt over hè, wat mag u nou verwachten van de procedure en de kosten. Dat die regel ook daadwerkelijk wordt genoemd. Dus ja, in die zin, als je echt vanuit dat perspectief naar een processtuk gaat kijken en de omvang daarvan aan banden gaat leggen, ja, dan heeft dat ook effect op de financiële kant.
Alhoewel een korter stuk schrijven niet per se minder tijd kost. Hè? Ik vind het schrappen van teksten eigenlijk nog vaak moeilijker dan lange stukken schrijven.
Exact, ja, dat is ook wat wij in de cassatiepraktijk is het wat gebruikelijker al om korte processtukken te schrijven. En ja, daarin zien we ook dat je vaak eerst een concept hebt wat langer is en wat je vervolgens moet gaan inkorten om tot een goed en gestructureerd verhaal te komen. Dus alleen lijkt het wel dat het beeld wat er is nog steeds wordt ingegeven door hoe meer, hoe kostbaarder. En dat zou wel goed zijn als daar verandering in komt, denk ik.
Dat denk ik ook, ja. Stefan, wat voor risico's kleven er eigenlijk aan lange processtukken schrijven? Ik bedoel, het schrijft natuurlijk lekker weg, zo'n lekker lang stuk. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat voor advocaten en cliënten ook wel nadelige gevolgen kan hebben.
Klopt. Ja, de hoven zeggen eigenlijk 3 dingen wat betreft de risico's van lange processtukken. Zij zeggen ten eerste, de raadsheren en de advocaten van de wederpartij zijn te veel tijd kwijt met het lezen en doorgronden van een te lang processtuk. De omvang van het procesdossier neemt toe, de leestijd, behandeltijd per zaak ook en er ontstaan lange doorlooptijden. Het is natuurlijk de vraag of lange processtukken daar debet aan zijn. Laat staan uitsluitend, maar dat zeggen de hoven. Dat is een risico meer op macroniveau. Op een wat kleiner niveau. Ten tweede, zeggen de gerechtshoven, bestaat het risico dat het hof belangrijke details over het hoofd gaat zien. Of de stukken anders uitlegt dan partijen. Nou, daarbij kun je natuurlijk ook de vraag stellen of dat alleen geldt bij lange stukken. Maar goed. En als derde, zeggen die hoven dan, komt het beginsel van hoor en wederhoor onder druk te staan als je wederpartij het zich financieel niet kan veroorloven om haar advocaat extra tijd te laten besteden aan het bestuderen van of reageren op een te lang processtuk. Ook daar zijn natuurlijk wel weer de nodige vraagtekens bij te stellen. Het echte risico is denk ik dat de kern ondergesneeuwd raakt in een lang processtuk, in een brei van woorden. Een echt goed processtuk, een goed gestructureerd processtuk, een processtuk zonder overbodige ballast en met een focus op de kern van het debat, op de feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de beslissing, ontstaat denk ik pas na een proces van herschrijven en schrappen waarbij zo'n stuk steeds korter en kernachtiger wordt. En als dat proces niet plaatsvindt en dat stuk dus te lang blijft, dan mist dat soms focus, zodat belangrijke argumenten te weinig aandacht krijgen. Ofwel aandacht krijgen, maar in een verkeerde context, in een verkeerde structuur.
Hoe langer het wordt, hoe moeilijker het ook wordt, denk ik, voor een rechter om alle argumenten van de ene en andere partij ook nog een keer bij elkaar te vinden en nog een keer naast elkaar te leggen. Om eerlijk te zijn, is dat wel het argument waar ik nog het meeste zwak voor heb. Alhoewel ik me afvraag of dat ook niet opgelost kan worden door gewoon betere processtukken te schrijven en legal design in te zetten en een taak aan de advocaat om dat ook beter duidelijk te maken in de processtukken.
Ja, zeker. Ja, en een structuur breng je natuurlijk niet alleen aan door tekst, maar wat jij zegt inderdaad met legal design, hè, met afbeeldingen, daar lenen bepaalde processtukken zich zeker voor.
De hoven zullen denk ik niet in zijn gegaan op de risico's voor te korte processtukken of korte processtukken in het algemeen. Maar ik denk dat daar ook nog wel iets over te zeggen valt, is het niet?
Het grote risico van een kort processtuk, als we het hebben over de eerste conclusie in hoger beroep, dus de memorie van grieven of de memorie van antwoord, is denk ik dat de functies van het hoger beroep onvoldoende tot hun recht komen. Denk aan de herkansingsfunctie als een partij in hoger beroep onvoldoende gelegenheid heeft of te baat neemt om fouten tussen aanhalingstekens uit de eerste aanleg te herstellen. Maar denk ook aan de controlefunctie van het appel in relatie tot het grievenstelsel, de definitieve werking van het appel, de negatieve zijde daarvan. Men moet wel grieven richten tegen bepaalde overwegingen van de rechtbank. Anders dienen zij voor de beoordeling van het hoger beroep als uitgangspunt. En het risico van een kort processtuk, een processtuk dat te kernachtig is, is misschien wel dat wordt vergeten om te grieven tegen bepaalde overwegingen van de rechtbank. Dat de nadruk te veel komt te liggen op bepaalde kernoverwegingen en dat wat overwegingen met een detailkarakter, bijvoorbeeld overwegingen over de feiten die in de inhoudelijke overwegingen verstopt kunnen zitten, ja, dat die te weinig aandacht krijgen. En daarnaast misschien dat men vergeet om stellingen die in de eerste aanleg wel zijn ingenomen, om die in hoger beroep van een extra verdieping te voorzien. Dat een verdiepingsslag naar aanleiding van de stellingen van de wederpartij achterwege blijft. Dat men verzandt in een soort wel eens niet eens discussie, omdat men niet de ruimte in het processtuk wil benutten om een stelling verder uit te diepen. Met als risico dat de stelling als onvoldoende gemotiveerd gesteld of onvoldoende gemotiveerd betwist uiteindelijk wordt gepasseerd.
Misschien daarop in aanvulling nog het risico bij korte processtukken ook is dat zwakke plekken misschien eerder opvallen. Ik kan me ook voorstellen dat het wel eens wordt gebruikt, een langer processtuk of een wat wolliger processtuk, om te verhullen dat een bepaald argument wat lastig ligt. En als je het heel kort houdt, dan zie je eigenlijk vrij snel, ook qua structuur, denk ik, waar er niks over gezegd wordt en waar dus voor de wederpartij wat muziek in zit.
Hey, jullie hebben gezamenlijk een artikel geschreven in het tijdschrift voor Procespraktijk, waar je met name zijn ingegaan op hoe doe je dat nou, hè? Zo'n korter processtuk schrijven. Het eerste antwoord, daar zijn je niet zo op ingegaan, want daar ging je artikel ook niet zo over, is natuurlijk gewoon taalkundig. Je kunt natuurlijk taalkundig enorm schrappen in je processtuk door heel veel overbodige ballast in je tekst gewoon achterwege te laten. Hè. Dus dat zou denk ik de eerste tip zijn aan iedereen die denkt van oei, een limiet waar ik me aan moet houden, hoe ga ik dat voor elkaar krijgen? Maar daarnaast hadden je wel een paar andere, denk ik, hele interessante zienswijze die ik denk dat advocaat wel een stuk verder kan helpen in het bondiger schrijven van een processtuk. Een van die tips ging over het weglaten van de uiteenzetting van feiten. Zou je dat eens wat nader toe kunnen lichten waar dat over gaat en hoe dat kan helpen tot een korter processtuk?
Zeker, ja, het begint denk ik met kennis van en het denken vanuit het procesrechtelijk kader, zeker in hoger beroep, hè, waarin je gewoon niet blanco begint, zoals in eerste aanleg, maar waar er al van alles ligt en waar je ook tegen moet grieven. Dus ik denk dat het van belang is dat je afvraagt van ja, wat heb ik eigenlijk gevorderd? Hoe luidt het petitum? Wat is er in eerste aanleg toegewezen? En wat is nou de omvang van de rechtsstrijd in hoger beroep? Hè? Waar gaat het eigenlijk in hoger beroep om? En wat kan ik dus weglaten omdat het in mijn voordeel is en ik daar niks over hoef te zeggen? Dus daar begint het denk ik mee. En dan is denk ik een tweede belangrijke punt, is dat het Hof is gebonden aan de vaststelling van de feiten door de rechter in eerste aanleg, voor zover daar geen grieven tegen zijn gericht. Dus ik kan me ook zo voorstellen, en ik hoor dat ook wel van raadsheren over hun werkwijze, van hoe ga je nou te werk op het moment dat je zo'n zaak moet beoordelen, dat men het vonnis erbij pakt en eerst eens kijkt van ja, wat zijn nou de feiten die door de rechtbank zijn vastgesteld, en dan daarnaast de memorie van grieven en antwoord legt om te scannen van waar zitten nog nieuwe feiten, waar wordt gegriefd. Dat hoeft niet per se expliciet te gebeuren, dat zo'n grief kan ook verborgen zitten in een inleiding. Maar dat brengt al wel met zich dat men dus niet waarschijnlijk, hè, de meeste, je weet nooit, individueel kan het altijd anders zijn, maar dat men dus niet van A tot Z dat processtuk eerst gaat lezen, maar dat men al gaat kijken en zoeken naar in welk opzicht wijkt het feitencomplex in hoger beroep af van het feitencomplex zoals dat door de rechtbank is vastgesteld. En dat spreekt er eigenlijk denk ik voor om te zeggen van nou, ik richt mij op de feiten die nog niet goed genoeg door de rechtbank zijn vastgesteld of waar ik het niet mee eens ben hoe de rechtbank het heeft opgeschreven. En ik probeer op die feiten echt kleuring te geven aan het feitencomplex. En wat wij in de praktijk heel vaak zien is dat men gewoon het verhaal zoals het in eerste aanleg is gehouden, nou ja, in min of meer integrale vorm opneemt in het processtuk in hoger beroep. En dat is denk ik een luxe die we ons straks misschien wel niet altijd meer kunnen veroorloven.
Het risico van het weglaten is dan wel dat je dat veel advocaten het ook zullen gebeuren om toch een bepaalde kleuring of narrative voor hun verhaal te hebben. Hè? Een rechter schrijft iets vrij droog op, maar je kan misschien door het net iets anders uit te schrijven toch een rechter proberen een bepaalde zienswijze te geven. En dat zou je dan wel verliezen als je echt helemaal terugvalt op het verhaal dat de rechter in eerste aanleg heeft uitgeschreven.
Klopt, ja, eigenlijk moet die kleuring, denk ik, bij voorkeur al in eerste aanleg plaatsvinden. Het komt natuurlijk voor dat dat onvoldoende is gebeurd en daar kan allerlei redenen voor zijn. Dan zou je daar dus vanaf moeten wijken als je zegt van nou, dat is zo belangrijk, dan het is natuurlijk maar een soort van stelregel. Maar ik denk wel dat het schrijfproces in hoger beroep begint bij jezelf af te vragen in hoeverre moet ik nog een punt maken van de feiten of staan die eigenlijk al heel goed vast, zoals ze door de rechtbank zijn beschreven.
Nou, snel winst halen, denk ik. Hè? Stefan, wat zou je nog meer kunnen doen om tot kortere, bondiger processtukken te komen?
Ja, ik zie toch wel in de praktijk dat advocaten soms de neiging hebben om stellingen, verweren die in eerste aanleg niet aan de orde zijn geweest, niet zijn behandeld door de rechtbank of zijn verworpen door de rechtbank, dat die worden geknipt en geplakt in de processtukken in hoger beroep. En ja, daarbij moet je je afvragen of dat iets toevoegt, gelet op de positieve zijde van de definitieve werking van het appel. Hè, die inhoudt dat het Hof als appelrechter ambtshalve nog in eerste aanleg aan de orde gestelde, buiten behandeling gelaten of verworpen stellingen weren, al dan niet opnieuw moet behandelen als een grief op zichzelf slaagt en tot vernietiging van een vonnis zou moeten leiden. En de doelstelling van die regel is natuurlijk, en zo staat het ook in de Asser over hoger beroep, is om de geïntimeerden in hoger beroep dubbel werk te besparen. Dus als je nou geïntimeerde bent en je bent je memorie van antwoord aan het opstellen, dan hoef je niet alles te herhalen wat je in eerste aanleg al hebt aangevoerd aan verweren, maar waarop de rechtbank niet is ingegaan. Regelmatig wordt dat wel gedaan. Al is het maar omdat je een bepaalde service richting het Hof wil bieden. Hè, dat het Hof in één oogopslag ziet waarover het ook nog heeft te beslissen bij het slagen van een grief. Maar ja, dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een korte opsomming of een korte samenvatting van die verweren in plaats van het integraal herhalen daarvan. Het is natuurlijk wel zo dat je nog onder ogen moet zien, zijn die stellingen en verweren compleet? Of moet ik daar in hoger beroep nog iets aan toevoegen? Nou, dan is het natuurlijk ook gerechtvaardigd dat je daar iets meer ruimte voor neemt. Als het puur gaat om een herhaling, dan kun je denk ik met een korte weergave volstaan.
Het risico daarvan, advocaat van de duivel spelend, is dat je niet in eerste oogopslag als rechter, als je als rechter zo'n stuk krijgt, meteen ziet aan de lengte van bepaalde paragrafen welke onderdelen nou het belangrijkste zijn in de grieven. Hè? Stel dat een stelling niet behandeld is door een rechter in eerste aanleg, terwijl het al een hele belangrijke stelling is, dan zou je daar normaal gesproken in de grief heel erg over uitweiden misschien. En door nu te verwijzen naar de processtuk in eerste aanleg, mis je een beetje misschien de nadruk op dat onderdeel van je procesvoering. Is daar nog iets aan te doen? Zou je daar nog iets mee kunnen als advocaat om dat toch verder te benadrukken?
Ik denk dat het sowieso iets is wat tijdens een mondelinge behandeling vervolgens nog benadrukt kan worden. Wat je wil voorkomen, denk ik, in hoger beroep is dat een pleidooi, of inmiddels is het een mondelinge behandeling, begrijp ik, een herhaling van zetten wordt. Je wil eigenlijk nog wel iets uitdiepen. Tegelijkertijd kun je tijdens de mondelinge behandeling in hoger beroep geen nieuwe stellingen of feiten meer innemen in verband met de twee-conclusieregel. Dus juist een verworpen verweer of een onbesproken verweer wat pas in de tweede fase in hoger beroep aan de orde komt, hè, kun je dan mooi tijdens zo'n mondelinge behandeling nog eens benadrukken.
Ja. Ja, hey, in jullie artikel hadden je het ook over het cassatietechnische begrip essentiële stellingen. Wat houdt dat in en hoe verhoudt dat zich tot de lengte van processtukken?
Ja, essentiële stellingen, dat zijn stellingen die als ze juist zijn op zichzelf tot een andere beslissing kunnen leiden dan is gegeven. En dat zijn dus ook stellingen waar de hoge beroepsrechter iets mee moet, die hij het liefst nog een beetje gemotiveerd moet behandelen. En als hij vindt dat die stelling niet opgaat, ook gemotiveerd moet verwerpen. Als advocaat weet je natuurlijk niet altijd op voorhand of een bepaalde stelling essentieel is. Maar je kunt er wel op voorhand zeker van zijn dat bepaalde stellingen niet essentieel zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan de uiteenzettingen die je in processtukken in eerste aanleg, maar ook in hoger beroep vaak aantreft over de correspondentie tussen partijen voorafgaand aan een procedure. Die pagina's en pagina's lang wordt uitgesponnen van de eerste brief tot het moment van het uitbrengen van de dagvaarding. Dat kan natuurlijk essentieel zijn als je bijvoorbeeld wil stellen dat daar een stuitingshandeling in het kader van de verjaring in is gelegen. Dat kan essentieel zijn als je wil aantonen dat er buitengerechtelijke kosten zijn gemaakt die voor vergoeding in aanmerking komen. Maar om alleen aan te geven dat er heel lang gecorrespondeerd is en dat partijen standpunten hebben uitgewisseld, is op zich zo'n weergave en dan helemaal niet een weergave met uitgebreide citaten. Dat is niet noodzakelijk. En dat is dus iets wat een makkelijke besparing oplevert als je nou kijkt naar de lengte van processtukken, denk ik.
De opmaak van processtukken hadden we toch even kort over. Dat is vrij dwingend voorgeschreven hoe je je pagina moet indelen. Valt daar nog iets mee te sjoemelen? Kan je daar dan toch iets van winst halen of is dat toch heel beperkt?
Ja, ik vrees dat dat heel beperkt gaat zijn. En het kan ook, denk ik. Het een kan niet zonder het ander, denk ik. We hebben ons afgevraagd van, gaat dit niet heel ver? Hè? Dat was een beetje onze eerste reactie toen we begrepen dat niet alleen de lengte van de processtukken straks is voorgeschreven, maar ook hoe je dat moet opmaken. We vonden het in eerste instantie wat betuttelend. Maar als je er iets langer over nadenkt, dan is het denk ik wel noodzakelijk om te voorkomen dat je allerlei discussies krijgt. Hè, over de een heeft regel grootte 11 en haalt het net wel. En de ander zit daar, wijkt daar net van af en komt dan over die paginalimiete heen. Je wil uiteindelijk wel dan gevallen gelijk kunnen behandelen. En dan moet je volgens mij wel die opmaak ook uniformeren.
Ja, als ik daar iets aan mag toevoegen, wat je ook wel ziet, bijvoorbeeld in het advies van de adviescommissie Intellectuele Eigendom van de Orde. De adviescommissie schrijft met zoveel woorden, advocaten zijn creatief, hè? En gaan toch wel op zoek naar ontwijking en gaan toch wel op zoek naar een manier om toch langere stukken te schrijven dan op grond van het procesreglement is toegestaan. En die mogelijkheid zit dan niet zozeer in de opmaak, maar, zegt de adviescommissie, misschien zijn ze wel geneigd om toelichtingen die je normaal gesproken in de processtukken zou opnemen, onder te brengen in verklaringen die ze dan als productie bij het processtuk voegen. Denk dan aan schriftelijke verklaringen of toelichtingen op de feiten. En daarvan zegt de adviescommissie, dat is ontwijking. En zo'n situatie zou de leesbaarheid van processtukken waarschijnlijk alleen maar verslechteren.
Nadien, je liet al even vallen dat het toch in sommige gevallen toch ook mogelijk is om wat uitgebreid of een verzoek te kunnen doen om een wat omvangrijker stuk in te kunnen dienen. Wat zijn de gronden voor toewijzing daarvan? Hè? Je gaf al aan dat het moet via een bepaald formulier. Maar in welke gevallen zou dat nou toegewezen worden door het Hof?
Ja, ik denk dat het Hof geeft zelf eigenlijk al een duidelijke indicatie van het moet een grond kan zijn dat het juridisch complex is of feitelijk complexe zaken zijn. We zien dat ook wel terug in de indicatietarieven, die zijn een soort richtlijn, hè, voor octrooizaken van wat mag een zaak kosten, omdat je daar met werkelijke proceskosten te maken hebt. En dus vanuit dat kader moet kunnen indelen van hoe complex is een zaak. Daar is ook wel uitgeschreven van wat zijn nou factoren die meebrengen dat een zaak complexer is dan een andere. Dan gaat het om de omvang van het feitenonderzoek. Het gaat om de grondslagen. Hoeveel grondslagen worden er aan een vordering of worden er grondslag gelegd aan aan de vordering? Het gaat om financieel belang. Eigenlijk alle omstandigheden van het geval. Dus het zal heel erg van de individuele motivering, denk ik, afhangen. Of zo'n verzoek wordt toegewezen.
En stel nou dat het niet wordt toegewezen, zou je dan daar nog van in cassatie kunnen?
Ja, wij hebben ons afgevraagd van, stel dat dat wordt afgewezen, is dat dan, want dat is dan uiteindelijk de vraag die je moet beantwoorden, is dat dan een rolbeslissing of is dat een tussenvonnis? Want als iets als een tussenvonnis moet worden gekwalificeerd, dan kun je tegelijk met het eindvonnis, tenzij er tussentijds hoger beroep wordt opengesteld, kun je daarvan in cassatie. Bij de afweging is iets een rolbeslissing of een tussenvonnis, gaat het niet zozeer om de vorm waarin het is gegeven. Dus het Hof zal ongetwijfeld in een rolbeslissing dat verzoek afwijzen. Maar dat hoeft niet fataal te zijn voor de cassatiemogelijkheid. Het gaat erom, grijpt zo'n beslissing nou in de rechten van partijen? En wij denken dat dat wel het geval is. Dus dat je daar in cassatie over zou kunnen klagen. Los even van de vraag of het cassatie technisch mogelijk is. Hè, of je daar een goede klacht aan ten grondslag kan leggen. Maar de ingangsvoorwaarde is er denk ik wel.
Stel nou dat ik een processtuk schrijf wat gewoon te lang is. Dat ik me niet hou aan de voorgeschreven pagina omvang. Gooit de rechter het in de prullenbak? Wat gebeurt daarbij? Wat zijn de gevolgen voor mij als ik dat doe?
Nou, eerst krijg je nog een herkansing. In het procesreglement is bepaald dat als je memorie dat bepaalde maximum aantal bladzijden overschrijdt en de rolraadsheer daar niet voorafgaand daaraan toestemming voor heeft gegeven, dan wordt die memorie geweigerd en kun je binnen 2 weken een memorie indienen die dat maximum aantal bladzijden niet overschrijdt. En dat geldt bijvoorbeeld ook als je de grief al opneemt in de appeldagvaarding, dan krijg je daarna nog 2 weken om die memorie in te dienen. Dien je dan nog een keer een memorie in die langer is dan 25 bladzijden, ja, dan laat het procesreglement eigenlijk in het midden wat er dan gebeurt. Of je dat op een weigering komt te staan, of de rolraadsheer andere maatregelen neemt, of de oplossing wordt gevonden in de sfeer van de proceskosten. Ik denk heel eerlijk gezegd dat de hoven daar vooraf nog geen uitspraken over hebben willen doen. Geen algemene uitspraken hebben willen doen. Omdat daarbij ook niet een soort van one size fits all benadering past. Dat zal ook weer afhangen van de omstandigheden van het geval. Welke sanctie passend is, denk ik, in de ogen van de rolraadsheren. En dan heb je het bijvoorbeeld over de omvang van de overschrijding en de oorzaak van die overschrijding. Waar gebruik je dat meerdere aantal bladzijden voor? Welke memorie is het? Gaat het echt om grieven die dan buiten beschouwing gelaten moeten worden? Of gaat het om stellingen die in eerste aanleg ook al zijn betrokken en in hoger beroep alleen herhaald zijn? Al dat soort omstandigheden zijn denk ik wel relevant. Maar het klemt natuurlijk wel dat het procesreglement op dat punt geen klare wijn schenkt en geen rechtszekerheid biedt. En het dus van de praktijk, dat de praktijk zal moeten leren hoe de rolraadsheer hiermee omgaan.
Ik vind het, als ik over nadenk, best wel een ingrijpende wijziging, die omvang van de processtukken. Dat grijpt ook best wel in hoe je je zaak voor een rechter kan brengen. Had dit wel in een rolreglement opgenomen moeten worden? Was een wetswijziging of het opnemen van een regeling daarvoor, of een basis daarvoor, tenminste in een wetboek van rechtsvordering, niet veel logischer geweest?
Wat mij betreft was het sowieso logischer geweest om dit inderdaad in de wet in formele zin, dus in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, te regelen. Of het ook noodzakelijk was, dat zal natuurlijk het eerste arrest van de Hoge Raad hierover leren. Maar wat je wel ziet in de stukken die hierover verschijnen, is dat men allemaal zegt dat de wet de rechter niet de bevoegdheid geeft om een zo verstrekkende maatregel met betrekking tot de inhoud in principe van stukken te geven. Wat je wel ziet is bijvoorbeeld dat in artikel 35 rechtsvordering is bepaald dat je in een ANVB nadere regels kunt stellen met betrekking tot termijnen, mogelijkheden van uitstel, verloop van de procedure, de opmaak en inrichting van stukken. Maar goed, dat is dan een ANVB en dus niet een procesreglement dat door de rechterlijke macht zelf wordt vastgesteld. Wat overigens wel opvalt in deze hele discussie is dat men geen aandacht besteedt aan bepalingen als artikel 20 rechtsvordering, waarin staat dat de rechter waakt tegen onredelijke vertraging van de procedure en in dat kader ook ambtshalve maatregelen mag treffen. Je zou natuurlijk nog wel kunnen betogen dat dit zo'n maatregel vooraf is. Maar ik denk inderdaad wel dat je gelijk hebt als je zegt dat dit een zo ingrijpende maatregel is, dat je de vraag moet stellen of dit inderdaad aan de rechter is om zo'n maatregel te nemen en om dat dan te doen bij procesreglement. Aan de bevoegdheid en de grondslag kun je zeker twijfelen.
Hey, laten we afsluiten. Ik heb nog een laatste vraag voor jullie. Misschien een beetje een gewetensvraag. Gaat het nieuwe reglement en de beperking op de omvang een invloed hebben op jullie eigen schrijfstijl?
Ja, ik ben altijd al heel kort van stof geweest. Dus ik denk dat het op mijn schrijfstijl niet heel veel van invloed gaat zijn. Wel ben ik me er nog meer van bewust dat een kort processtuk wordt gewaardeerd door de hoven. Maar het gaat voor mij niet tot een andere schrijfwijze leiden, denk ik.
Stefan, hoe zit dat bij jou?
Ja, ik ben niet roomser dan de paus. Dus ik schrijf ook wel eens processtukken die te lang zijn. En ja, als er een regel geldt die inhoudt dat je memorie maar 25 pagina's mag beslaan en ik vraag toestemming en krijg het niet, ja, dan gaat dat toch van invloed zijn op bepaalde zaken die je dan gaat schrappen in dat processtuk. Dus in die zin zal het zeker invloed hebben op de manier waarop ik processtukken schrijf. Zeker.
Nou, ik voer zelf geen procespraktijk. Dus voor mij is het een onderwerp wat misschien minder relevant is. Alhoewel, ik heb ooit de procedure begeleid in Amerika waar ik een input moest leveren namens een cliënt van mij. En waar ik het echt ontzettend moeilijk vond om te schrappen. Daar lag de norm ook nog een stuk lager. Daar had je echt een stuk op 8 pagina's geloof ik waar ik iets mee moest. En dan, ja, dan is het echt kill your darlings. Dan moet je echt argumenten eruit halen waarvan je denkt, dit had nog best wel een kans van slagen gehad. Maar ik hoop toch dat, ik heb er nu nog weinig mee te maken, maar ik hoop dat de andere luisteraars en de luisterende advocaten er echt iets aan hebben. Voor degenen die er wel meer over willen weten, lees vooral het artikel in het tijdschrift voor Procespraktijk, want ik vond het erg goed geschreven en nuttig. En voor nu ontzettend bedankt voor jullie bijdrage op de podcast.
Ja, jij bedankt, Bob.
Bedankt voor het luisteren. Een shout-out naar alle luisteraars die feedback en podcastsuggesties doen. En ook danken wij Advocatie voor het delen van onze podcast in een nieuwsbrief en op een website. Vergeet niet te abonneren op About Law in je favoriete podcast-app om automatisch de nieuwe podcastafleveringen te krijgen. Volg ons ook op Twitter en LinkedIn. En wil je ons ook sponsoren, neem dan contact op via onze website www.aboutlaw.nl. Deze aflevering is gemaakt door mij, Bob Rietjens, en Kazale Dabiran, de producer van de podcast. De muziek is gemaakt door Peter van den Eembergen en de sound engineer is Sam Williams. Tot de volgende keer!